Goedemiddag gemeente, gasten en luisteraars verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Mulder. En de schriftlezing is 1 Timotheus 6, de versen 1 tot en met 16. En het thema van de verkondiging is, hou vol. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas en de derde collecte is voor huisvesting Cuniel. De diaconale collecte is deze maand bestemd voor het wijkwerk in eigen gemeente. De collecte kunt u op de gebruikelijke manier overmaken op de rekening van de kerk. Een extra gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van diaconale collecte juni. En na deze dienst is er gelegenheid om de jong belijdende leden God zegen toe te wensen. De dienst wordt eerst door de kerkraad afgesloten in zaal 1. Daarna komen de jongbelijdende leden terug de kerkzaal in en zullen plaatsnemen voor de kansel. De looproute is als volgt. U loopt via het middenpad richting de kansel en kunt via de linkerkant de kerkzaal verlaten. We gaan nu zingen Psalm 100, de versen 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Bijzonder om vanmiddag deze belijdenisdienst met elkaar te mogen beleven. Belijdenis doen, dat heeft ook iets in zich van gaan wandelen met God. En daarom is het ook mooi, denk ik, om de volgende psalm te gaan zingen. Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk, zijn de belijdende leden die naar uw klanken horen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7 en ook vers 8. In deze belijdenisdienst mogen we ook samen belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 71, vers 12 en 17. En dan zingen we dus: Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Een aantal van jullie kunnen dat heel nadrukkelijk zeggen: dat God er vanaf het allereerste begin was. Dat Hij zijn naam aan jouw naam verbonden heeft bij de doop. God heeft je van jouw kindse dagen geleid en onderricht. En dan mag je ook de rest van deze psalm zingen. Psalm 71, vers 12 en 17. Nadat we samen ons geloof beleden hebben. En vanmiddag wil ik dat doen aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea. Er staat iets meer in ook over het werk van de Heilige Geest. Dat vind ik mooi ook met Pinksteren. En dan belijden we, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we samen gaan bidden. Een aantal mensen zullen we in het bijzonder ook aan de Heere opdragen. Uiteraard ook de 6 leden die vanmiddag belijdenis hopen af te leggen van hun geloof. En dan zullen we ook bidden voor broeder Diepeveen van Nachtbouw Ooglaan 11. Hij is gevallen en heeft daarbij zijn enkel gebroken. Daarin is hij intussen geopereerd en hij hoopt, als alles goed gaat, volgende week, komende week, waarschijnlijk dinsdag, een plaats te krijgen in de Engelenburg, waar zijn vrouw op dit moment ook verblijft. Zullen ook bidden voor zuster van de Weerthof, Duivenwal 108. Zij is opgenomen in het ziekenhuis en daar vinden op dit moment ook allerlei onderzoeken plaats. In ieder geval is duidelijk dat zij een ontsteking bij de galwegen heeft. We zullen ook haar aan de Heren opdragen. We zullen ook samen bidden voor Marie en Philip Bezemer, Populierlaan 27, want gisteren de vader van Marie, de leeftijd van 91 jaar, is overleden. Hij mocht het blij vooruitzicht hebben. We zullen samen ook bidden voor de rouwdragende familie van dominee van Amstel, die afgelopen week is overleden. En we zullen ook de diaconale collecte in het bijzonder aan de Heren opdragen vanmiddag. Zullen we samen in het gebed tot de Heren gaan. Heren, groot is uw trouw. Dat mogen we vanmiddag toch zien. Als er hier voor in de kerk 6 jonge mensen zitten die hun ja-woord willen geven. Die hier heel bewust naartoe geleefd hebben en die nu deze dienst mogen gaan beleven. Wij danken u daarvoor, Heren, dat we dat als gemeente mogen ontvangen uit uw hand. En we bidden u, Heren, wilt u ons ook alle zegenen. Of we hier nu zitten als 6 mensen die straks voor in de kerk hun ja-woord geven en zullen knielen. Als we hier zitten als ouders, als broers, zussen, opa en oma. Heren, schenk ons allen uw zegen. Heren, geef dat wij iets mogen begrijpen van die belijdenis. Dat als we zelf belijdenis hebben gedaan, dat het weer een moment is om terug te kijken. Hoe was dat in mijn leven? En hoe staat het er nu voor? Heer, maar in het bijzonder willen wij bidden om uw zegen voor Laurens, Rachel, Elise, Laura, Joanna en Gebre. We willen danken voor uw werk in hun leven. We mogen dan toch ook op vertrouwen, Heer, dat u die het goede werk in hun leven begon, dat u het zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En daarom bidden we u, Heer, dat de liefde in hun leven overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid. Omdat ze kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. En dat ze vruchten zullen dragen tot lof en eer van u. Zegent u hen vanmiddag. Geef ze rust. Geef dat ze uw woord mogen ontvangen. En dat ze ermee verder mogen. Zegent u in ieder die hen lief en dierbaar is, die hier vanmiddag aanwezig is of op afstand de dienst meebeleeft. Heere, geef een rijk gezegende dienst, een ongestoren dienst. Geef de duivel geen ruimte, maar laat het alles zijn tot uw eer, Heere. Vanmiddag bidden wij in het bijzonder ook voor de Diepeveen van de Nachtbouwooglaan. U weet, Heere, dat hij ten val gekomen is, zijn enkel gebroken heeft en daardoor geopereerd moest worden. We danken u voor de geslaagde ingreep. En we bidden u voor herstel. Geef ook dat het zo mag zijn dat hij spoedig een plekje krijgt in de Engelenburg. Dat hij ook de dame gewone waar ook zijn vrouw nu verblijft. Heren, er komt heel wat op hem en op haar af. En iets van de kwetsbaarheid van het leven mogen ze aan de lijve ondervinden. En daarom dragen we ze van harte aan u op. Heren, troost u ze. Zegent u ze. Geef ze vooral zicht op wie u voor hen wil zijn. Ook in deze tocht door het leven. Heer onze God, we bidden nu ook voor zuster van de Weerthof. Als zij opgenomen moest worden in het ziekenhuis omdat het niet goed ging met haar. Heer, wij bidden u om uw zegen over de onderzoeken die plaatsvinden. Wilt u geven dat duidelijk wordt wat het is? Maar bovenal geven dat onze zuster mag ervaren dat u erbij bent. Dat u haar draagt. Heer, wilt u haar daarom rust geven? Door uw Heilige Geest. Heer onze God, we bidden u om troost en kracht voor Marie en Philip Bezemer en hun gezin en hun familie, omdat de vader van Marie is overleden. Heer, te midden van het verdriet is er ook de troost dat hij een blij vooruitzicht had. Heer, geef dat die troost ook mee mag gaan in de weg richting de begrafenis. In alles wat er gewoon geregeld moet worden, maar ook het proces van rouw. Heere, troost u. Wees nabij. En zegen deze roepstem, ook in de familie. Heer onze God, wij bidden u ook voor de rouwdragende van dominee van Amstel. Heer, u weet wat hij heeft mogen betekenen, al die jaren ook in Ede, onze buurgemeente, in de klasses. En nu is zijn leven hier op aarde tot een einde gekomen. Heer, troost u de familie. Wees er nabij in het verdriet wat er is, in het gemis, de lege plaats die er is en verder zal zijn. Heer, verheerlijk ook uw naam in het hele proces. En geef dat daar waar dominee van Amstel zoveel jaren over heeft mogen preken, dat het ook mag klinken bij zijn afscheid, bij het afscheid nemen van zijn lichaam. Heere onze God, zegent u ons in deze dienst. Laat alles in goede orde verlopen. Geef dat er een stem is om te spreken, dat er muziek is om mee te zingen. Geef ons een stem om ook de lofliederen op u op de lippen te nemen. Heere, onze ogen zijn vanmiddag op u. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar wilt u ons zegenen? En ook de gaven die we afzonderen voor uw dienst, is dan wel digitaal, Heere, maar wilt u het werk wat ook de diaconie doet en de gaven die we daarvoor geven, zegenen? Het wijkwerk in onze gemeente. We danken u voor alles wat daarin plaatsvindt, hoe het vorm krijgt. En we bidden u ook, laat het tot zegen zijn. En daar waar het misschien op dit moment nog wat stroef loopt of waar averij is gekomen door de coronatijd, Heer, wilt u geven dat er nieuw elan komt en dat het mag bijdragen aan uw eer, aan het omzien naar elkaar, het liefhebben van elkaar. Heer onze God, onze ogen zijn op u. We zijn dankbaar voor wat u ons geeft en we hebben ook veel te vragen. En we bidden u, wilt u op deze Pinksterdag met uw geest werken? Vult u ons, Heere. Geef dat wij uw geest niet zullen uitblussen of dat we hem zullen bedroeven, maar dat uw geest in ons hart werkt. Heere, wees vanmiddag in ons midden als die grote pottenbakker. Neem ons, kneed ons, vorm ons, vul ons. Ja, Heilige Geest van God, vul opnieuw onze harten. Leer ons zo ook te verstaan wat u in uw woord te zeggen heeft. Heren, onze ogen zijn op u. Zegen ons, neem het zondige weg en wees ons genadig, opdat we uw naam zullen verheerlijken, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Om Jezus wil, amen. Jongens en meisjes, voor we gaan lezen uit de Bijbel, heb ik eerst nog een plaatje voor jullie opgezocht. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of er jongens en meisjes zijn in de kerk, de galerij of beneden, die kunnen lezen welk woord daar staat. Want er staat daar een woord afgedrukt. Wie van jullie weet wat er staat? Kijk, ik zie daar al gelijk een vinger boven op de galerij. Dat is heel mooi, maar dan moet ik het wel kunnen horen natuurlijk. Dus als ik het niet kan horen, dan wil papa of mama het wellicht al herhalen. Wat staat daar voor woord? Heel goed, start, ja. En dat hoort wel een beetje bij de dienst van vanmiddag. Hè? Een start. Kijk, als je ziet er een weg. En wat er was, zeg maar, waar het begon, ja, die weg loopt waarschijnlijk een heel eindje terug ook al wel. Maar zo zou je kunnen zeggen van deze zes mensen, ze hebben al een heel verleden. Ze hebben al een hele weg afgelegd. Maar vanmiddag zetten we een streep. En zetten we als het ware start nog een keer. Start als beleidend lid. Je mag ja zeggen. En dan zie je dat die weg gaat lopen. Hè? En dat loopt al een beetje naar beneden zoals je kan zien. Maar hoe zal het verder gaan? Je kunt nu vanmiddag ja zeggen. Je kunt misschien wel 5 of 50 jaar geleden ja hebben gezegd. Maar hoe is het leven daarna gelopen? Misschien loopt die weg wel straks naar links. Of naar rechts. Of gaat hij in één keer heel steil naar beneden of heel steil omhoog? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen hoe het leven van ook deze zes mensen zal gaan? Maar vanmiddag mogen we in dankbaarheid naar God en in vertrouwen op de Heer mogen we dit markeringspunt zetten. Mag er ja gezegd worden? En wat een wonder is dat. En welke rotondes er dan nog komen, welke T-splitsingen, welke keuzes er gemaakt mogen worden, die mag je dan gaan maken. Biddend, vertrouwend op de Heere die er al geweest is en tegen wie je nu ja mag zeggen, omdat hij eens al ja tegen jou gezegd heeft. Dus vanmiddag is het als het ware de wedloop. We gaan nu daarom ook lezen het 1 Timotheus 6. En lezen we vers 1 tot en met vers 16. En als we dat met elkaar gelezen hebben, zingen we uit Psalm 84, het derde en vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dus Psalm 84, vers 3 en 4. Leest u met mij mee. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, omdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn en mededeel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid, want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. We zingen naar het amen van de verkondiging Psalm 17, en zowel het derde als ook het achtste vers. Als uitgangspunt voor de preek lees ik dan nog vers 11 en ook vers 12. Daar schrijft Paulus aan Timotheus: u echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Het thema voor de preek is: hou vol. Hou vol. Wat dan? Twee punten. Als eerste: weet wie je bent. En als tweede: weet wat je doet. Weet wie je bent. Weet wat je doet. Gemeente van Christus, u die het voorrecht heeft om hier in de kerk te mogen zitten, u die op afstand verbonden bent, en in het bijzonder ook jullie, Laurens, Rachel, Elise, Laura, Joanne en Gebre. Oefening baart kunst, en stilstand is achteruitgang. Dat geldt bijvoorbeeld als je gaat sporten. Stel dat je gisteren een halve marathon gelopen hebt, en het komende jaar doe je er verder niks aan, je loopt niet meer hard, nou, dan kun je het vergeten. Volgend jaar, de zaterdag voor Pinksteren, dan loop je geen halve marathon hard. Dat gaat je waarschijnlijk niet lukken. Dat geldt natuurlijk als individuele sporter, maar ook als teamsporter. En je kunt natuurlijk als België wel tweede staan op de FIFA-ranglijst, dat zullen de jongeren zeker weten. Maar als je dan tegen Nederland voetbalt, kan het ook in één keer anders gaan. Dan verwacht je, maar je moet scherp blijven. Ook al leek het misschien eerst heel makkelijk en goed te gaan. Nee, oefening baart kunst. Stilstand is achteruitgang. Dat geldt voor sport, maar denk ook wel voor muziek. Er was eens een keer een pianist die zei: als ik één dag niet oefen, dan merk ik het zelf. Als ik twee dagen niet oefen, dan merkt mijn vrouw het, de mensen in huis. Als ik drie dagen niet oefen, dan merkt het publiek het. En hoe zou dat dan zijn in het geloof, hè? Want je kunt dat misschien zeggen voor sport en voor muziek en voor misschien wel veel meer dingen. Maar geldt dat in het geloof ook? Zou je kunnen zeggen, als je één dag niet met het geloof bezig bent, niet bidt, niet Bijbel leest, dan merk je het zelf. Als je dat twee dagen niet doet, dan merkt je vrouw het of de mensen bij jou in huis. En als je dat drie dagen niet doet, dan merkt de rest om je heen het. Ja, geloven is iets moois, maar misschien soms ook iets moeilijks. Nu zitten jullie voor in de kerk, net de kleren aan, één of meerdere seizoenen belijdenscategorisatie gevolgd, en straks klinkt daar jullie ja. Voor God, zijn gemeente en voor gasten die speciaal ook hiervoor gekomen zijn, beleid je. God bestaat, de Bijbel is waar, maar vooral, ik kan niet zonder hem. De Heer Jezus is mijn verlosser. Hij is mijn redder. Jullie mogen nu belijdenis doen. Ja, morgen begint het gewone leven weer. De wekelijkse avonden zijn al even voorbij en ja, wat gaat er gebeuren over een maand? En zou het jullie kunnen overkomen, zou het ons kunnen overkomen dat het geloof dan toch een beetje minder, minder, minder wordt? Dat het op een lager pitje komt te staan. Misschien ken je dat wel vanmiddag, dat je zegt, ja, zoveel jaar geleden deed ik belijdenis, maar het is bij mij een beetje minder, minder, minder geworden. Maar weet je, het kan de beste overkomen. Want in de brief die we gelezen hebben, wordt Timotheus aangeschreven. En dan heb je het niet over zomaar iemand. Maar van Timotheus weten we best wel veel. Timotheus, dat is iemand waarvan de Bijbel zegt, zijn oma geloofde, zijn moeder geloofde, en hij zelf gelooft ook. Hij is van jongs af aan is hij bij het geloof betrokken. Hij is meegenomen naar de kerk, zou je kunnen zeggen. Ze hebben hem verteld over God, over de Bijbel, over het geloof. Hij is erbij betrokken. Hij heeft zelfs belijdenis gedaan, lazen we net. Openbaar belijdenis. Hier sta ik voor, hier leef ik uit. En hij wijdde zijn leven toe aan het verbreiden van het evangelie. Dat wilde hij niet voor zichzelf houden, maar anderen moesten het ook weten. Timotheus die heeft zelfs hele bijzondere mensen om zich heen. Om er één te noemen, Paulus. Van 6 brieven die Paulus schrijft, is Timotheus de mede-afzender. Timotheus is dus wel iemand die veel heeft betekend. Paulus die schrijft in Filippenzen 2, want ik heb niemand van gelijke gezindheid als Timotheus. Timotheus die springt er als het ware met kop en schouders bovenuit. Dat is iemand die een voorbeeld is voor anderen. God geeft hem ook gaven om leiding te geven in de kerk. Timotheus wordt getekend als iemand die God lief heeft van jongs af aan. Iemand die vertrouwen heeft gekregen. Iemand die zichzelf kan verloochenen, tot zegen is voor anderen. En toch proef je hier en ook op andere plekken, proef je dat Timotheus niet altijd zo standvastig is. Hij is ook wel eens onzeker. Hij merkt dat zijn omgeving met mensen die heel anders overdenken, dat die hem soms meenemen. Paulus die spoort Timotheus meerdere keren aan. Hij zegt bijvoorbeeld, ik ben ervan overtuigd dat jij ook gelooft, Timotheus. Jij weet het misschien zelf amper meer, maar ik geloof echt. Ik weet het, dat jij gelooft. Ik weet niet of u hier iets van herkent. Misschien zeg je vanmiddag, ja, Timotheus, dat is wel een beetje iemand op een voetstuk. Iemand die een hele bijzondere plek heeft gekregen in Gods koninkrijk. Ja, en ik ben eigenlijk maar gewoon. Nou ja, weet je, er staan in de Bijbel zoveel voorbeelden van mensen die eerst hun geloof beleden, maar die tegelijkertijd ook zwakke momenten hadden. Waarin niet zo wilde, waarin het lastig werd, waarin ze niet vol zijn van de Heilige Geest, maar vooral vol van zichzelf. Het kan best pijnlijk zijn als het vanmiddag over jou gaat. Dat je hier wel bent als gast, dat je hier wel zit in de kerk, maar dat het eigenlijk wel een beetje over jou gaat. Dat jij momenten hebt gehad dat je er vol van was. Met heel je hart zei je ja. Maar ja, toen kwam de klat erin. Gewoon de drukte van je werk. Ik kreeg een kindje. Trouwen. Werk. En het werd minder en minder. Nee, geloven is niet easy. Geloven doe je niet eventjes. Geloven is niet altijd makkelijk. Maar geloven is volhouden. Stand behouden. Geloven is strijden. En wat als je op een punt komt of als je vanmiddag in de kerk zit en je zit op dat punt en je zegt, ik vind het soms best wel eens pittig. Ik vind geloof wel eens moeilijk. Wat moet je dan doen? Nou, begin dan maar eens met punt 1. Weet wie je bent. Weet wie je bent. Klinkt misschien een beetje vreemd, hè? Je weet soms zelf het beste wie je bent. Maar wat zou jij tegen iemand zeggen die zegt, ja, ik vind geloven soms moeilijk. Dan zou je misschien verwachten dat je dan zegt, ja, hou vol. Strijd. Ga door. Zoek. Bid. Klop. Dat je een appel doet. Dat je iemand erbij roept. Dat zijn hele goede dingen. Bijbelse dingen. Dat je dat tegen elkaar zegt. Maar ja, vanmiddag is het eerste punt van de preek. Weet wie je bent. Nou zeg je, ja, dat weet ik toch. Ik weet toch wie ik ben hoor. Misschien voel je wel een beetje een slappeling in het geloof. Onzeker. Twijfelaar. Zondaar. Moet ik nou beseffen wie ik ben? Nou, laat me dan uitleggen wat ik daarmee bedoel. 2 dingen. Het eerste, je bent niet alleen. Besef wie je bent. Je bent niet alleen. Kijk, Timotheus die heeft iemand in zijn contactengroep, iemand die naar hem omziet, waarvan die weet, die kent mij, die kent iets van mijn situatie en die kent God. Paulus die kende Timotheus, niet voor niets noemt hij Timotheus op een andere plek mijn zoon. Paulus die weet hoe het is in Efeze. Daar heeft Paulus een jaar of 3 gewerkt en hij zegt, ik heb er naar de mens gesproken, gevochten tegen de wilde beesten. Paulus Hij kent Timotheus, hij kent Efeze en hij kent God. Kijk, dat is al mooi, hè? Jullie mogen belijdenis doen. En ik gun jullie mensen om je heen waarvan je kan zeggen, die kennen God, die kennen iets van mijn situatie en die kent mij. Om je op te scherpen. Om met je op te lopen. Wat een zegen als je die mensen om je heen hebt. Als je naar je gezin kan kijken en zeggen, die staan om me heen, die hebben voor me gebeden. Wat een zegen als je ja mag zeggen te midden van een gemeente die voor je bidt. Wat een zegen dat jullie samen belijdenis mogen doen. Wat een zegen om verbonden te zijn aan elkaar. En ik zou jullie er ook willen oproepen, jullie zes, maar u allemaal. Heeft u mensen in uw omgeving die de Heer kennen, die uw situatie kennen en die u kennen? Om zo samen met u te bidden, mee op te lopen, om u te bevragen, om bij te sturen, om elkaar aan te sporen en om dan te merken dat die wisselwerking, de ene keer mag je geven, de volgende keer ontvangen en soms tegelijk, dat die zo zegenrijk is. Weet wie je bent. Je bent niet alleen. Ja, maar, hoor ik nog wel eens, ik heb eigenlijk niet zoveel aansluiting op die vereniging. En ik heb niet het gevoel dat zij mij aanvoelt. Ik weet niet of zij me begrijpt. Dat begrijp ik. En dat kan ook best wel eens lastig zijn, hè? Als je bevereniging zit, als je betrokken bent bij de wijk, in je gemeente. En ja, waar is die connectie, dat die niet automatischer is? Dat kan best wel lastig zijn. En dan zeg ik vanmiddag dus niet, en gij zult dus gaan. Dat zeg ik niet. Maar ik wil je wel wijzen op die ene vijand. De duivel, de diabolos, de uiteendrijver, die ervan geniet. Als de Pnio-kerk, als al die leden zeggen, ja, maar ik heb niet het gevoel dat zij mij begrijpt. En ik heb niet het idee dat hij naar mij omziet. Heerlijk. Laat ze vooral loszand zijn. Laat ze vooral maar ieder voor zich. Want ja, de duivel werkt als een roofdier, hè? Als zo'n roofdier, als zo'n leeuw afgaat op een kudde. Dan kiezen ze er eentje uit en die proberen ze dan uit de groep te krijgen. Want die is alleen. Ja, dan is die veel makkelijkere prooi. Minder ogen om mee op te letten. Minder steun. Alleen staan is ontzettend gevaarlijk. Weet wie je bent. Je bent niet alleen. Dat is het eerste wat ik erover wil zeggen. Maar het tweede wat ik erover wil zeggen. Weet wie je bent. Je bent een mens van God. Paulus die gaat dus Timotheus aansporen. Aanspreken. En wat zegt hij dan als eerst? Hij zegt niet strijd, grijp, jaag. Hij noemt het wel. Maar hij begint met wat anders. Is het je opgevallen hoe vers 11 begint? U echter, o mens die God toebehoort. Opmerkelijk. Waarom noemt hij Timotheus zo? En als je het sterretje volgt in de HSV, dan staat er mens van God. En hij had Timotheus op allerlei manieren kunnen aanspreken. Bij zijn naam, Timotheus, ergens ook mooi hè. Time betekent eer, theos, God. Jij die de eer geeft aan God, vereerder van God. Timotheus, maak je naam waar. Hij had ook kunnen zeggen, je taak hè. Timotheus, jij bent voorganger, dat kan toch niet? Je moet een voorbeeld zijn voor. Zou kunnen zeggen, je weet het toch wel? Je hebt toch zoveel kennis gekregen? Dat ook gelijk verwijten kunnen maken. Maar Paulus begint gewoon eens hier. Timotheus, besef eens wie je bent. Wie je ten diepste bent. Niet je taak, niet je kennis, niet je burgerlijke staat, maar wie jij in God, wie jij in Christus bent, dat is wie je ten diepste bent. Jij bent een mens van God. Timotheus, je bent opnieuw geboren. Timotheus, je hebt de Heilige Geest ontvangen. Timotheus, jij gelooft toch in de Heer Jezus. Je identiteit ligt in Hem. Jullie mogen straks belijdenis doen. Dat is een voorrecht. Voor de kerkraad hebben jullie aangegeven. Dat willen wij graag. Want God heeft in mijn leven zoveel gedaan en daar wil ik ja op zeggen. En dat als het dan eens moeilijk wordt, grijp dan eens hierop terug. Weet wie je bent. Je bent niet alleen. Kijk maar vanmiddag. En weet wie je bent. Broeder, zuster in Christus. Een mens die God toebehoort. Een man, een vrouw van God. Begin nou daar. Er wordt in het geloof wel eens onderscheid gemaakt tussen de staat en de stand van het geloof. Je zou kunnen zeggen, de boom die staat hier. Hier is die geplant. En de stand is, nou, hoe staat het ervoor? Stevige takken of juist niet? Bladeren? Vrucht? Nou, hij staat er, dan kun je zeggen, nou, daar staat hij. Maar hoe de stand is het goed, is het niet goed? Ja, daar kan nog wel eens wat aan twijfelen. Daar kan nog wel wat aan zijn. Nou, de staat is dus dat je mens van God bent. Maar hoe is de stand? Nou ja, Paulus die gaat vervolgens ook concrete aansporingen geven. Dan zijn we bij het tweede punt van de preek. Dus weet niet alleen wie je bent, maar weet ook wat je doet. Vier aansporingen geeft Paulus in dit gedeelte. Hij zegt, ontvlucht deze dingen. Als tweede, jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En als derde, strijd de goede strijd van het geloof. En als vierde, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. En die vier dingen, die zou ik graag willen langslopen. Ontvlucht, Timotheus, nu je weet wie je bent, ontvlucht, ja wat dan? Deze dingen. Ja, wat wordt ermee bedoeld dan? Wat moet Timotheus nou ontvluchten? Als je het gedeelte zou lezen en eens goed op je in laten werken, dan merk je dat het gaat bijvoorbeeld over dwaalleraars, die de waarheid van God in de Bijbel verdraaien, maar ook over hebzucht, over geld en spullen. Kijk maar in vers 9 en vers 10. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schandelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Carrière, geld, macht. Het zuigt de mensen in de omgeving van Timotheus mee. Er is zoveel te verdienen in Efeze. Het zuigt ze mee. Hier gaan we voor, zeggen ze. En dan passen we het evangelie wat aan en vlucht weg, zegt Paulus. Doe dat nou niet. Is geld dan iets verkeerds? Mag je geen spullen hebben? Nou ja, vers 17, zegt Paulus, dat God het in rijke mate geeft om ervan te genieten en om vrijgevig te zijn, om te delen. Dus je mag het ook zien als een zegen. Maar het kan je ook heel makkelijk in de greep krijgen, dat gebeurt daar. Paulus die kijkt naar Timotheus en die zegt, jongen, vlucht hiervan weg. Jij bent een mens van God. En daarom laat je niet meeslepen door al die andere mensen. In de volgende brief die Paulus aan Timotheus schrijft, in hoofdstuk 4 heeft hij het over Demas. Demas die in een eerdere brief genoemd wordt als iemand die een medestrijder is. Iemand die er helemaal voor gaat. Die de Heer lief heeft en die anderen wil bereiken met het evangelie van de Heer Jezus. Maar in 2 Timotheus 4 schrijft Paulus, Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Hij deed belijdenis van zijn geloof. Hij wilde er echt voor gaan, maar hij is verstrikt geraakt. Timotheus, vluchtte jij. En dan vind ik het nog eens mooi om nog eens één keer goed te kijken naar hoe Paulus Timotheus aanspreekt. Mens die God toebehoort. Mens van God. Je zou kunnen zeggen, godsman. En op het moment dat ik dat zeg, hè, godsman, dan zijn er misschien wel jongeren en ouderen die een lampje krijgen. Van, hey, wacht. Wie was ook alweer die godsman in de Bijbel? Oh ja, dat was Elisa. Elisa de profeet, die wordt heel vaak de godsman genoemd. En de bekendste geschiedenis van hem is toch wel met Naaman. Naaman die daar ziek komt, die uiteindelijk op wonderlijke manier geneest. En die dan zegt, maar ik wil je heel veel geven. En Elisa zegt, nee, wil ik niet. Maar Gehazi, die kijkt en die gaat achter Naaman aan en die zegt, ja, ik wil toch wel wat hebben, of mijn heer wil eigenlijk wat hebben. En hij gaat erin mee. Hij wordt melaats. De gevolgen zijn groot. Nee, Timotheus, wees als een godsman. Ontvlucht deze dingen. Er staat echt vluchten, broeders en zusters. Nou, misschien zeg je, ja, geld is voor mij echt geen punt. Maar wat is jouw zwakke plek? Wat is die plek waardoor je zo makkelijk bij God en geloof vandaan gaat? Weet jullie wat jullie zwakke plek is? Weet u het? Wat is voor jou een makkelijke ingang? Er staat hier in vers 5, wend u af van dit soort mensen. Het kan nodig zijn dat je op een gegeven moment je afwendt, je wegdraait bij mensen, omdat je merkt, oké, als ik in dit milieu blijf, ja, dan zuigt het mij mee. Dan is het niet dat ik als christen invloed heb op hen, maar dan hebben zij vooral invloed op mij en dan zuigen ze mij mee. Ontvlucht deze dingen. Wend u af van dit soort mensen. Ja, jongeren, er was een keer een directeur van een groot bedrijf. En bij een groot bedrijf wordt natuurlijk ook een grote auto. Het is natuurlijk leuk om dan zelf iets van een Lamborghini te rijden, maar een chauffeur, een dikke Rolls Royce, dat lijkt ook wel wat, toch? Hij woonde in Oostenrijk en hij dacht op een gegeven moment, ja, ik heb een nieuwe chauffeur nodig. Dus ja, sollicitaties konden binnenkomen. En 3 mensen mochten op gesprek komen. En tijdens dat gesprek stelde die directeur 1 en dezelfde vraag aan alle 3. Hij vroeg aan ze, we moeten hier langs dat steile ravijn. Hoe dicht durf jij daar langs te rijden? En die eerste zei, nou, 50 centimeter moet wel lukken hoor. De tweede zei, 15 centimeter, makkelijk. En de derde zei, ja, dat ga ik helemaal niet proberen, ik blijf aan de andere kant. Je moet gewoon het gevaar niet opzoeken, veiligheid voor alles. En die derde werd aangenomen. Veiligheid voor alles. Zoek de dingen niet op. Vlucht weg bij de dingen. Weet je wat een gevaar is bij wegvluchten? Is dat je zegt, daar moet ik van wegvluchten. En dat je intussen ernaar blijft kijken. Daar moet ik van wegvluchten. Net als die vrouw van Lot. Ja, daar moet ik van wegvluchten. En ze keek en ze keek en ze veranderde in een zoutpilaar. Er zit iets in ons mensen, die als wij zeggen, doe dat nou niet, dat we dan de trigger hebben om het toch wel te doen. Er zijn van die experimenten die je op internet kunt vinden. Dan zou ik nu zeggen, denk aan een rode olifant. Dan doet dat iets. Maar dan zeg ik, denk niet aan een rode olifant. Dan denkt u des te meer daaraan. Nou, zo kan het gevaar zijn, als je nu je zwakke plek weet. En dat je, oké, daar moet ik dus vandaan vluchten. En dat je tegelijkertijd eigenlijk veel te veel gefocust bent op waar je vandaan vlucht. Dat is een gevaar. En daarom gaan we ook naar die volgende aansporing. Dus vlucht weg, maar dan ook jagen. Jaag na. Het komt je dus blijkbaar niet aanwaaien. Je moet je afwenden, je moet iets van iets wegvluchten, maar dan ook iets najagen, ergens voor gaan. Een andere vertaling heeft dat je er naar moet streven. Waar moet je dan je ogen op gericht houden? Waar moet je dan naar staan? Nou, zegt Paulus, Timotheus, staat er naar gerechtigheid. Dat recht is tussen God en jou, maar ook recht tussen de mensen onderling. Dat recht wordt tussen God en de mensen. Recht, zuiver. Godsvrucht. Geloof. Liefde. Volharding. Zachtmoedigheid. Je zou kunnen zeggen, allemaal aspecten die passen bij de vrucht van de geest. Jaag daarnaar, streef daarnaar dat de geest in je leven werkt, zodat het tot bloei komt. De vrucht. Jezus zei, blijf in mij en ik in u. Dan draagt u veel vrucht. Jaag ernaar, het gaat dus niet vanzelf. Jaag ernaar, het komt je niet aanwaaien. Jaag ernaar. Kijk naar de Heer Jezus Christus. Kijk naar Hem die zijn leven voor je over had. Kijk naar Hem die, als het ware, deze wereld moest ontvluchten met alle verleiding die er was. Kijk naar Hem. En hou het oog op Hem gericht. Want Hij gaf zijn leven om ons te verzoenen met zichzelf. Ontvlucht. Jaag. Strijd. Dat is de derde aansporing. Strijd. Ja, we moeten de geestelijke wapenrusting aandoen. Zo heeft Paulus al geschreven aan de gemeente van Efeze. Doe de geestelijke wapenrusting aan, want er is strijd. Er is een duivelse, demonische strijd gaande. De duivel wil ons wegtrekken bij God. De duivel gaat ook nu nog rond als een brullende leeuw. Soms als een engel van het licht. Maar hij wil je grijpen, pakken, wegtrekken. Zorg er dat je het niet volhoudt. Paulus schrijft, strijd. Moet je eens goed opletten hoe hij het zegt. Strijd de goede strijd. De goede strijd van het geloof. Paulus zegt, strijd de goede strijd. Strijd die strijd waarvan je zegt, het is goed om deze strijd te strijden. Het is het waard om voor te gaan. Ik weet natuurlijk niet hoe het precies bij u is. Maar soms, dan kunnen we als mensen best wel eens een beetje eigenwijs zijn, denk ik. Een beetje koppig. Een beetje vasthoudend, om het positief te zeggen. En misschien zijn er die er ook best wel een beetje last van hebben. Die, als het gaat over eigenwijs, dat je heel makkelijk opzij kijkt. Of vooral naar jezelf, omdat dat toch wel een beetje over jou gaat. En het kan denk ik ons allemaal wel eens gebeuren dat je ergens heel erg aan vasthoudt. Dat je heel koppig bent. Misschien gebeurt het bij de jongens en meisjes wel eens. Ja, maar ik had toch die auto eerst. Nee, ik was aan het spelen met die pop. En nu mag ik. En beetje eigenwijs, een beetje koppig. Misschien maak ik wel eens ruzie. Of mopper je op je kinderen. Maak je heel druk om wat er gebeurt. En aan het einde van de dag dan denk je, was dit het nou wel waard? Dan moet je soms zelfs sorry zeggen. Je hebt ervoor gestreden. Je ging ervoor. Maar het was het niet waard. Paulus zegt, als je nou gaat strijden, strijd de goede strijd. Strijd daarvoor. Die dingen waarvan je zegt, vanuit eeuwigheidsperspectief, is dat het waard om voor te gaan. Het is de goede strijd. Het is de strijd van het geloof. De strijd van het geloof, van het opbouwen van zijn gemeente. Van het God de eer geven. Strijd de goede strijd. En die strijd die mag je dus strijden. Die goede strijd van het geloof. In de wetenschap dat je misschien zelf soms een zware veldslag moet leveren. Maar dat je dat mag doen in het geloof in de Heer Jezus. De Heer Jezus die zelf zijn leven heeft gegeven. En riep, het is volbracht. De strijd is te boven. De strijd die er kwam tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Strijd is gewonnen. En de duivel, hij doet nog zijn best. Maar de overwinning staat vast. Er is toch niks heerlijkers dan te strijden in de wetenschap. De overwinning is de mijne. Strijd, de goede strijd van het geloof. Ontvlucht dus. Jaag na, strijd en als laatste grijp. Grijp naar het eeuwige leven. Een andere vertaling zegt, win het eeuwige leven. Waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ja, als je een mens van God bent, als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb jij het eeuwige leven. Dan heb je het eeuwige leven, of je nu leeft. Nu je gestorven bent, je hebt het leven. Omdat de Heer Jezus Christus de overste leidsman is. En de voleinde van het geloof. De overste leidsman die vooraan staat. Hij zegt, ga, grijp daarnaar, ga daarvoor. En ook de voleinde die bij de finish staat en zegt, kom, kom dichterbij. Als je in hem gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Win dat. Grijp dat. Dit is het waard. Als je mens van God bent vanmiddag. Misschien kijk je naar jezelf en zeg je, ik? Met mijn zonde? Met mijn slapheid? En je wordt er vanmiddag weer toe opgeroepen. Kijk naar de Heer Jezus. En besef, het leven gaat soms door diepe dalen. Over hoge bergen. Maar weet, strijd is al overwonnen. En als je bij de Heer Jezus komt, dan mag je hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is zoveel heerlijker dan alles wat je in deze wereld kunt krijgen. Want dat moet je loslaten. Als je nou grijpt. Als je nou dat eeuwige leven wil winnen. Dan win je daarin iets. En dat is voor ons te moeilijk om te beseffen. Het is zo groot. Zo heerlijk. Zo geweldig. Dat is het waard. Om alles voor aan de kant te zetten. Grijp naar het eeuwige leven. Hou daarom vol. Hou vol. Weet wie je bent. Je bent niet alleen. Je bent een mens van God. Weet ook wat je doet. Vlucht weg bij dingen die niet passen bij het leven met God. Jaag naar het werk van de Heilige Geest in je leven. Strijd de goede strijd. Strijd dat waarvan je zegt dat is de moeite waard om voor te strijden. En grijp naar het eeuwige leven. Tot slot, om de preek te gaan afronden. Paulus die schrijft in vers 13. Ik beveel u voor God en voor Christus Jezus dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen. Timotheus, ik zet er nog één keer een dikke streep onder wat ik nu heb geschreven. Dit is het waard om voor te leven, Timotheus. Want God is zo goed. God is zo genadig. En ik hoop en ik bid dat u hier in de kerk, u die thuis meekijkt, en in het bijzonder jullie zes, die vanmiddag jullie ja-woord mogen geven, dat jullie wellicht op een punt gaan komen, wat Paulus aan Timotheus schrijft in de volgende brief, 2 Timotheus 4. Schrijft Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een goed einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is van mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, zegt Paulus, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Broeders en zusters, dat is onze toekomst. Als je in de Heer Jezus gelooft. En tot die tijd houden we voor ogen. Oefening baart kunst. En stilstand is achteruitgang. En daarom zingen we. Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. Zullen we nu overgaan tot het doen van openbare belijdenis van het geloof. En zullen we ook samen het formulier met elkaar lezen. Geliefde broeders en zusters. U bent hier verschenen om voor God en zijn gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen om geloofsbelijdenis af te leggen. Eerst willen wij luisteren naar wat de schrift ons over het belijden van het geloof zegt. God heeft de mens goed geschapen, omdat hij hem van harte zou liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de mens er echter voor om onafhankelijk van God te leven. Daarmee bracht hij het oordeel van God over zich en verdiende hij de dood. Met apostel Paulus belijden wij dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. God heeft echter de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Alleen het bloed van hem, Gods zoon, reinigt ons van alle zonde. Ieder die dit gelooft, erkent dat het God is die ons eerst heeft lief gehad en zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest. De belofte van het evangelie luidt dat wie met de mond Jezus als Heere beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, behouden zal worden. Dat deze persoonlijke belijdenis ook openlijk wordt uitgesproken, vinden we in de Bijbel, onder andere bij Thomas, die in de kring van de discipelen Jezus beleidt met de woorden: Mijn Heere en mijn God. Paulus schrijft aan Timotheus dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen. Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen we in met de belijdenis van de kerk en weten we ons verbonden met allen die in hetzelfde geloof de Heere liefhebben en dienen. Wij voegen ons in de eeuwenlange rij van mensen die het geloof belijden. De Zoon van God vergadert immers door zijn geest en woord vanaf het begin van de wereld tot aan het einde zijn gemeente. Die is uitverkoren tot het eeuwige leven. In de doop hebben wij het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Wat hij ons daarin beloofd heeft, vraagt van ons geloof. Zo is onze belijdenis in feite een antwoord op onze doop. Het is door de Heilige Geest dat wij dit antwoord geven. Wie belijdenis doet, geeft daarin gehoor aan de oproep van de Heer Jezus om hem te volgen. De weg achter Jezus aan is de weg van het eeuwige leven. Tegelijk zegt Jezus in Matteüs 16... Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Wanneer wij te maken krijgen met verzet en verleiding, aanvechting en twijfel, mogen wij steeds terugvallen op de trouw van God en zijn vergevende liefde. Om ons geloof te versterken heeft de Heer Jezus het heilig avondmaal ingesteld. Wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook het verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen. Wij doen belijdenis in het midden van de gemeente als het lichaam van Christus. Daarmee verklaren we ons medeverantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van de gemeente en willen we ons daarvoor met de gaven die God ons geeft inzetten. Ook behoort daartoe het trouw samenkomen met de gemeente en het zoeken en bewaren van de onderlinge vrede. Vervolgens worden wij geroepen om in de wereld een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, opdat door onze levenswandel anderen voor Christus gewonnen worden. Ten slotte worden we opgeroepen om uit te zien naar de wederkomst van onze Heer Jezus, om dan voor altijd in de eeuwige vreugde en heerlijkheid bij Hem te mogen zijn. Wil ik jullie vragen om van je plaats op te staan en of jullie hier voor de preekstoel plek willen innemen. Nu het moment aanbreekt waarop u uw geloofsbelijdenis zult uitspreken, verzoeken wij u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor veel getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, gelooft u dat de waarheid van God, die in zijn woord geopenbaard is, en de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat, en die in de gemeente onderwezen wordt, de waarachtige en volkomen leer van de verlossing is? En is het uw voornemen om, door de genade van God, in dit geloof te blijven staan, in leven en sterven? Ten tweede, gelooft u dat de waarheid van God, die in zijn woord geopenbaard is, en de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat, en die in de gemeente onderwezen wordt? Ik lees per ongeluk vraag 1 nog een keer. Ik ga nu wel naar vraag 2. Hebt u berouw over uw zonde en verootmoedigt u zich voor God en zoekt u het leven buiten uzelf in Jezus Christus? Ziet u er ook naar uit om het heilig avondmaal te vieren tot versterking van uw geloof? Ten derde, belijdt u dat het uw hartelijk verlangen is door de kracht van de Heilige Geest te volharden in de liefde tot de Heere en hem te dienen naar zijn woord? Belooft u trouw samen te komen met de gemeente van Christus, u in te zetten voor de opbouw van zijn gemeente en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht van de kerk? Zult u Jezus Christus met woord en daad beleiden in de wereld? Wat is daar op uw antwoord, Johannes Laurens Christiaan Boot? Wat is daar op uw antwoord, Rachel Janet Ariane Bouw? Wat is daar op uw antwoord, Elise Margrita Kola? Wat is daar op uw antwoord, Laura van der Kraats? Wat is daar op uw antwoord, Johanna Maaike van Wakeren? Wat is daar op uw antwoord, Gabriel Wilbrink? Wil ik jullie heel graag een persoonlijke tekst meegeven en ook een zegen. Dan wil ik jou als eerste, Laurens, uitnodigen om hier te knielen. Johannes Laurens Christiaan Boot, voor jou de tekst uit Hebreeën 10, vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, je hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Rachel. Rachel Janet Ariane Bouw. Voor jou de tekst uit Psalm 84, vers 12 en 13. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven, want hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, je hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Elise. Elise Margrita Kolen, voor jou de tekst uit Psalm 23, vers 1. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, je hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Lara. Laura van der Kraats, voor jou de tekst uit Psalm 62, vers 2 en 3. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Moge God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Anna. Johanna Maaike van Wakeren, voor jou de tekst uit Psalm 62, vers 6 en 7. Zeker, mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Moge God, die het goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzette, je hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Gebre. Gabriel Wilbrink, voor jou de tekst uit Jozua 1, vers 9. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u, overal waar u heen gaat. Moge God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, je hierin bevestigen en meer voltooien tot de dag van Christus. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Gemeente, wat een voorrecht vanmiddag om 6 mensen hun ja-woord te horen uitspreken. En wat ook een verantwoordelijkheid voor ons om hen heen te staan. Om samen te bidden. Een van de punten die ik in de preek aanreikte is: weet wie je bent. Je bent niet alleen. Kunnen ze op u? Kunnen ze op jouw gebed rekenen? Kunnen ze op uw schouder rekenen? Zullen we samen optrekken? Zullen we, juist daar waar de duivel ons uit elkaar drijft, zullen we om elkaar heen staan en samen zoeken naar Gods wil voor hun leven, voor elkaar. En jullie houden belijdenis vast. Dankjewel dat ik jullie mocht begeleiden het afgelopen seizoen. Ik in september begon als predikant en ik dacht, nou ja, wie ga ik aantreffen? Nou, een hele groep, verschillende zitten ook in de kerk. Wellicht een volgend jaar belijdenis hopen te doen. Dank jullie wel voor jullie openheid, betrokkenheid. En ja, trek vooral ook samen op. Dien samen die goede God met de mensen ook om je heen. Gemeente, zullen we nu gaan staan en samen de zegen van de Heere deze mensen toebidden. Zullen we samen danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat is het een voorrecht om uw naam te mogen belijden. Wij danken u, Heere, dat er zojuist 6 mensen hiervoor in de kerk stonden, die hun ja-woord gaven, mochten knielen en uw zegen ontvangen. Dank u wel, Heere, dat u nog steeds tot op de dag van vandaag werkt in de harten en levens van mensen. En wij bidden u, Heere, omdat het geloofsleven niet altijd makkelijk is. Kunnen hoogte zijn en diepte. Wij bidden u, Heere, maak toch vast dat u zelf hebt gewerkt. Laat ons, laat zij met hun 6 en ons allemaal mogen groeien en bloeien in u die de wijnstok bent. Heere, u heeft uw naam aan hen verbonden bij de doop. Nu kwam er een antwoord. En we bidden u voor een ieder, hier in de kerk of op afstand, of die op papier nog verbonden is met onze gemeente. Heere, uw naam heeft geklonken bij die naam. En wilt u geven dat zij die u nog geen belijdenis van het geloof hebben gedaan, dat zij dat wel gaan doen. Dat zij ook zo ver komen. Heer, en als gemeente mogen we ons daarvoor inzetten. Wilt u dat werk dan ook zegenen? Maar zonder uw geest, Heer, wordt het helemaal niks. En wilt u daarom met kracht werken in onze gemeente? Wilt u ook zijn met ieder die misschien ook al een beetje verdriet heeft vanmiddag? Wat eigen kinderen een andere weg gingen. Omdat het geloofsleven soms zo zwaar is. Omdat er zoveel tegenop komt. Heer, onze God, wij vragen u. Wilt u ons keer op keer laten beseffen wie we in u mogen zijn? Mensen van u. Heere, geef ook dat we ervaren dat we niet alleen ervoor staan. Geef ons een luisterend oor. En zegen ons ook in het met elkaar optrekken. Om tot steun te zijn voor anderen. Zegen ons, Heere, in het ontvluchten van dingen die niet goed zijn. Heere, wilt u ons helpen om te jagen naar de dingen waar het nou echt om gaat. Help ons om die goede strijd te strijden. Dank u wel dat de overwinning al behaald is. Zegen ons, Heere, in het grijpen naar het eeuwige leven. En gaat u met ons mee. Gaat u met ons mee als we straks het kerkgebouw zullen verlaten. Zegen ons als we thuis zijn. Of misschien wel alleen zijn. En het eenzaam zijn. Heere, schenk ons volharding. En vreugde over uw werk. Heere, wij bidden u. Wilt u zo in onze levens werken, dat mensen om ons heen onze goede werken zien en daarom u, de hemelse Vader, verheerlijken. Heer onze God, wij prijzen uw grote naam om uw herderlijke zorg, om uw trouw, daar wij ontrouw zijn, daar wij tekorten hebben, beperkte mensen zijn. U komt toe, de lof, de eer en dank, tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Laten we samen onze slotzang zingen. Dat doen we staande. En dat is een lied waarin we ook belijdenis doen. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Laten we samen dat lied gaan zingen. Straks na de zegen zullen de nieuw beleidende leden meegaan met onze kerkraad. Zullen we kort afsluiten in de zaal daar. En vervolgens zullen ze hier dus voor in de kerk, hier voor de preekstoel, hun plaats innemen. En heeft u dus de gelegenheid om hen te feliciteren en God zegen te wensen op hun jawoord. Ontvangt u nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.